Het spijt me dat ik gehaast ben straks. Dat komt omdat ik om 4 uur in Kootwijkerbroek moet zijn. En ik mag niet harder dan 80. Maar ik dacht dat dat de vorige keer dat ik hier was, dus een paar maanden terug, de enige keer zou zijn. En toen heb ik later gemaild naar Jan. Er is toch nog een keer iets dergelijks aan de hand. En dat is vandaag. En ik vind het heel fijn dat er rekening mee wordt gehouden dat ik nu nog rustig een toespraak kan houden en het eerste stuk kan afwerken en daarna kan vertrekken. En daar hebben ze ook koffie. Dus geen medelijden. En daar hebben ze ook soep en brood na afloop. Dat is de enige groep waar elke keer, na elke dienst, is de soep en brood. Dat hebben ze ergens vandaan gehaald. En ik vind het ook bijzonder. Een hele aparte beleving daar. Het is niet een kerk, maar het is een beweging ook. En heel veel mensen uit de wat zwaardere hoeken, en daar kunnen jullie ook over meepraten, hier in deze richtingen, die komen daar. En luisteren, heel graag. En nu over Pasen. Ik heb net begrepen waar het over ging vanmorgen. Dat is niet zo moeilijk als je dit ziet. De steen afgewend. Ik wil daar graag iets over lezen. Uit Johannes 20. Dat zal waarschijnlijk al gebeurd zijn. Of geciteerd zijn. Dus dat is al benoemd, zal ik maar zeggen. Dat is al aan de orde geweest. Maar ik wil het toch nog graag even kwijt. Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. Ik begin bij vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Probeer het een keer te zien. Ik heb u een stukje tekst voorgelezen. En dat stukje tekst zou u ook met één woord kunnen samenvatten. De Ark van het Verbond. Een engel aan de plek waar zijn voeten waren. Een engel aan de plek waar zijn hoofd was. En die overschaduwden de plek waar de Heer Jezus zou hebben gelegen. Dat is heel merkwaardig. Dat in het graf van de Heer Jezus eigenlijk grote verzoendag al zichtbaar is. En die engelen die zeiden, vers 13, tegen haar vrouw, waarom houdt u, ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En dan vers 19, Johannes 20 vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenkwamen uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang Heilige Geest. Tot zover dit. En nu wil ik er heel graag een stukje bij lezen uit het boek Leviticus. Het derde Bijbelboek. Leviticus, hoofdstuk 23. De laatkomers waren vandaag niet te laat. Ik was te vroeg begonnen. Nee, maar het is niet jullie fout. We hebben het een beetje omgegooid. Maar wist je niet. Leviticus 23... Vers 10. Leviticus 23, vers 10. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt, dat ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, een soort beweegoffer, dat doen ze daar in Israël nog steeds, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat, op de dag na de Sabbat, moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van 1 jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer of spijsoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Tot zover. Ik moet eerst even duidelijk maken waarom ik die twee stukjes tekst uit Johannes 20 en uit dit geval Leviticus 23 aan elkaar verbind. In het 23e hoofdstuk van het boek Leviticus vindt u de 7 gezette hoogtijden, zoals dat heet. 7 feesten van de Heere, 7 bijzondere dagen, bijzondere feesten, bijzondere momenten. En een aantal van die momenten die waren bedoeld voor de woestijn, voor de woestijntocht. Maar er waren ook een aantal momenten die te maken hadden met het land. Ze hebben in de woestijn geen gerst gezaaid. Ze hebben daar geen oogst gehad. Maar ze hebben wel hier de opdracht gekregen om een schoof uit de gerstenoogst te halen. Dat is niet in de woestijn gebeurd. Daar was het niet. Daar was gewoon geen oogst, geen graan. Dat is pas gekomen in het land. Overvloeiend van melk en honing. Daar zou het wel gebeuren. Die gerstenoogst is dus iets van het land, van de zegen van het land. En als je dan ging verbouwen en het was gerijpt, dan moest de eerste bundel aren, dat noemen ze een schoof of nou ja, wat anders. Hier, het woord schoof is hier ook bekend, mag ik veronderstellen. Ik kom uit het boerenstreek Groningen, daar was het schoof heel gewoon. Er was ingeburgerd een schoof, een bundel met aren. Maar die eerste bundel met aren, die moest aan de priester worden aangeboden. Op de dag na de Sabbat. Fijn dat u komt. Fijn dat u er bent. Ik heb ze pas al excuus gemaakt dat jullie niet te laat zijn, maar dat wij te vroeg zijn. Te vroeg begonnen. Dus ga nou niet met een rood gezicht zeggen, oh wat hadden we. Nou, u had niks, het was helemaal goed. Maar we zijn wat eerder begonnen. De oogst zou een keer binnengehaald mogen worden. En het gaat hier om de gerstenoogst. Dat was het eerste van een nieuw seizoen. Dat is trouwens nu nog zo bij ons. Gerst wordt eerst gemaaid. En daarna komt de rest. Dat was daar ook zo. Een bundel aren uit die eerste oogst moest worden apart gehouden. En op een dag na de Sabbat moest die aan de priester worden aangeboden. En die priester ging dat als een beweegoffer voor de Heere Dus daar waar de tabernakel stond, of later de tempel was, dus waar het huis van de Heere was, daar werd die schoof aangeboden aan de Heere. En dat gebeurde op de dag na de Sabbat. Dat moet ergens voor jullie een soort belletje worden, die gaat rinkelen. Van waarom doen we dat nou op zondag? En daar is een discussie over, moeten we niet terug naar de Shabbat, naar de zevende dag van de week? Nou, nog even geduld. De dag na de Sabbat. De vraag is natuurlijk ook, welke Sabbat is hier bedoeld? Want er waren dus 52 Sabbaten per jaar. En de Joodse overlevering, de Talmud, dat zijn de geschriften die Joodse geleerden hebben geschreven om u te vertellen hoe je de schrift zou moeten verstaan. En nog een keer, dat gaat alleen over het Oude Testament. Meer was er ook niet toen de Heer Jezus kwam. De Talmud vertelt dat de eerste Sabbat was die viel in het feest van de ongezuurde broden. Dan wordt het nog moeilijker. Er was een paas... Nou, Piet, maak jij gelijk excuses dat ik te vroeg begonnen ben. Er was een paascha. En gekoppeld aan het paascha waren 7 dagen van ongezuurde broden. Direct daaraan gekoppeld. Maar de eerste Sabbat die viel in die periode, dat verschoof, net als bij ons verschuift het ook wel eens. Maar de eerste Sabbat die viel in die periode van de ongezuurde broden, die 7 dagen van ongezuurde broden, dat was de Sabbat. Daarom wordt die Sabbat ook in de tekst in het Nieuwe Testament groot genoemd. De dag van die Sabbat was groot. Dat is niet alleen omdat het Sabbat is, maar er zat een veel verdergaande betekenis aan vast. De dag van die Sabbat was groot. Dus dag na die Sabbat. De eerste Sabbat die viel in het feest van de ongezuurde broden was Telsabbat. En na die dag werd een schoof uit het staande koren gemaaid en bij elkaar gebonden en werd aan de priester gegeven. Nou, en nu probeer ik het. De Heer Jezus. Ze hebben van hem gezegd, hij moet sterven, maar niet op het feest. Maar God heeft gezegd, doe maar wel op het feest. Doe maar wel op het feest. Dat moest op het feest. Dat moest echt op het feest gebeuren. Dat kon niet anders dan op het feest gebeuren. En daags na de Sabbat. Welkom, 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 welkom. De Heer Jezus is gestorven. Dat weet u, daar heb u aan gedacht. We nemen nog steeds aan, ik ben nog steeds van mening dat het op vrijdag is gebeurd. Maar laat dat maar als een discussiepuntje over. Want sommigen zeggen dat moet donderdag zijn geweest. Of die. Ik weet niet of je daar wel echt argumenten voor hebt. Maar goed, ik laat dat los. Maar hij is gestorven. En daarna is de Heer Jezus van het kruis genomen en is hij door Nicodemus en door Jozef van Arimathea verzorgd. Die hebben hem in linnen doeken gewikkeld. En die hebben hem toen begraven in een nieuw graf. Vlak bij het kruis was een nieuw graf waar nog nooit iemand had gelegen. Daar hebben ze hem gelegd. En toen wilden ze hem verder verzorgen, maar toen brak de Sabbat aan. En toen konden ze niet, ze zijn wel naar huis gegaan om zalfolie te bereiden, maar ze hebben niks meer gedaan aan hem. Daags na de Sabbat komen ze weer bij het graf. Maria van Magdalena en die anderen. En even later Petrus en Johannes. Maar het was daags na de Sabbat. Je moet je voorstellen dat op dat moment op het tempelplein in Jeruzalem een schoof wordt aangeboden aan de Heer. Dit is het begin van de nieuwe oogst, hebben ze geroepen. En toen stond hij op. En nu begrijpt u waarom de brief van de Hebreeën aan de gelovigen uit de Joodse geleden, waarom die zo sterk zegt, laten we dan daar tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, niet in de legerplaats, Want de tempel, dat is in de legerplaats. De tabernakel vroeger ook. Die stond midden in al die stammen. Dat was middenin. Maar het graf was buiten de legerplaats. Het kruis stond buiten Jeruzalem. En vlakbij het graf, vlakbij het kruis was een graf. En daar werd de Heer Jezus gelegd. Ik hoop dat u de link pakt. Op het moment dat men zei in de tempel, dit is het begin van de nieuwe oogst. En ze daar stonden bij die priester met een schoof gerste aren, stond de Heer Jezus op. Precies op hetzelfde moment. Dit is geen toeval, dit is besturing. Dit is door God zo gepland. En Gods planning is perfect. Daar markeert nooit iets aan. Ook niet in de dingen van jezelf, maar zeker niet in de dingen van de Heer Jezus. En toen hebben ze die schoof, en daar hebben ze een offer bij gebracht, een volkomen lam, en ze hebben daar een spijsoffer bij gedaan, en ze hebben daar nog een plengoffer van wijn bij gedaan, ze hebben van alles daaraan toegevoegd. Dat is nu precies, broeders en zusters, beste vrienden, wat er gebeurde op de dag van de verrijzenis van de Heer Jezus. Geen toeval dus, op de eerste dag van de week. Daarom wordt die dag de dag des Heren genoemd. Oké, weer een discussie van, is dat dan de hele periode van 1000 jaar kan zijn? Ik denk het niet, soms wel, maar hier niet. Hier gaat het om de dag waarop de Heer opstond. Die dag is door de christenen in het begin de dag van de Heer genoemd. Dat was die dag. Dat was die dag. Dat was het begin. Daarom wordt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament de eersteling genoemd. Hoort u het? 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Het gaat om een oogst. De eersteling, Christus. Dat was die schoof. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Dat als wij daarheen gaan. En daarna het einde. Het is heel precies. Heel nauwkeurig. In hout gegeven. En nu wil ik gaan naar Johannes 20 terug. Want daar staat de Heer Jezus op. Ik heb al gezegd. Als je het graf binnenkwam, was het net alsof je de grote verzoendag, alsof je het verzoendeksel zag. Alsof je de ark van het verbond zag met een engel aan die kant en een engel aan die kant. En als je daar heeft het lichaam waarin Jezus gelegen. Dat is dus terug te vinden daar. En Maria is daarbij het graf. Ze is dus niet in de tempel te vinden, waar de garf, de schoof van het eerste gerstenkoren werd aangeboden, maar ze is te vinden buiten de tempel, zelfs buiten de lege plaats, zelfs buiten alles. Daar waar het graf was, waar het kruis heeft gestaan, daar was Maria. En daar heeft ze hem gezocht. En ze kreeg te horen dat hij is opgestaan. Nou, we hebben dat gezongen, zo pas, en amen geroepen. Tenminste, ik heb het wel gedaan, zo is het precies. Hij is opgestaan. Hij leeft. En toen heeft ze hem verlangd te zien. En dat heeft ze ook. Als jij de moeite zou willen nemen om op de eerste dag van de week, de dag na de Sabbat, te zoeken naar de Heer Jezus, en of dat nu in de kennis is, of misschien wel thuis is in je gewone stille tijd, of misschien wel bij het beluisteren van een toespraak, of misschien het lezen van een boek. Het kan zijn, maar als je de moeite neemt om hem te zoeken, hij zal zichzelf aan jou openbaren. Dat is meer dan, hij is opgestaan, hij leeft, dat kun je als een waarheid uitbazuinen. Amen. Dat is ook zo. Maar het is nog meer, maar hij is aan Simon, hij is aan dato verschenen. Oh ja, ja, was je al zo oud? Nee, ik lijk wel zo, maar dat niet. Maar, en toch kun je de Heer Jezus ontdekken, ontmoeten in het bestuderen van de schrift, want de Heilige Geest wil je heel graag vertellen wie hij is. Dat doet de Heilige Geest. Dat doet hij ook vandaag, hier in deze ruimte. En dan komt het moment dat Maria hem ontmoet, en dat laat ik nu even staan, dat laat ik geparkeerd staan, en dan komt het op de avond van die eerste dag van de week. Die eerste dag van de week. Die hele bijzondere ontmoeting waar de discipelen bij elkaar zijn in een bovenzaal. Jullie hebben wat dat betreft gewoon alles mee. Jullie hebben hier de bovenzaal. En de deur is ook uit vrees voor de Joden gesloten, maar je moet bellen, anders kom je er niet in. Dus het is één op één hier, dus allemaal goed. Maar daar zijn ze dus bij elkaar. En als de Bijbel zegt, toen het nu avond was, dan bedoelt de Bijbel dus niet te zeggen, zou het nu 7 uur 's avonds of 8 uur 's avonds of zou het misschien wel 9:30 zijn geweest? Nee, dan is het uur van het avondoffer. Dan begint de avond. Avond aan die dag. Het uur van het avondoffer. En dat is niet 's avonds om 7 uur, dat is 's middags. Op dat moment, de Heer Jezus is morgens opgestaan, het uur van het morgenoffer. En op het uur van het morgenoffer is die schoof aangeboden, in de tempel. Dat was ook een offer, dat was een dienst in de tempel. En tijdens die dienst is die schoof ook getoond aan de Heer. En nu is het avondoffer. De Heer Jezus is aan het kruis gegaan op het uur van het morgenoffer. En is gestorven aan, op het uur van het avondoffer. De hele periode tussen morgen en avondoffer. Helemaal aan het kruis. Ook dat is bijzonder. Alles, alles is bijzonder. Omdat het over hem gaat. Hij is bijzonder. Niet mijn uitleg. Maar hij. En hij wil zichzelf graag laten zien. Echt waar. Hij wil je zo graag laten zien wie hij is. Voor jou. En voor wat hij doen wil voor jou. En dat maakt het toch wel heel apart. Die deuren zitten dicht. De Heer Jezus is dwars door die gesloten deur gegaan. Ik heb het geprobeerd, vrijdag hier zo, maar het ging niet. Ik heb ook niet een hamer gebruikt of zo. Die bleken allemaal hier te liggen met het spijkeren van die briefjes. Maar er is iemand geweest om mij de deur open te doen. Maar voor de Heer Jezus was dat niet zo. Hij kan dwars door alle gesloten deuren heen breken. Dat doet hij lang niet altijd. In Openbaring 3 zegt hij, ik sta aan de deur en ik klop. En dan moet jij de deur open doen. Als het om je hart gaat, om tot bekering komen gaat, dan moet jij het doen. Daarom wordt wel gezegd dat de kruk van die deur aan de binnenkant zit. Dat is duidelijk, die zit aan de binnenkant. Die moet je zelf open doen. Moet je doen. Als je het nooit gedaan hebt, moet je het nu doen. Heer Jezus, ik wil u binnenlaten. Maar dat is tot geloof komen. En als dat nooit gebeurd is, dan moet je dat nu doen. Ik heb niks te moeten. Maar doe dat alsjeblieft. Laat de Heer Jezus binnen. Doe de deur van je hart voor hem open. Maar als het om deze dingen gaat, wil hij zichzelf openbaren dwars door barrières heen. Dwars door jouw protocollen heen. Dwars door jouw agenda heen. Dwars door alles heen wil hij zichzelf aan jou openbaren. Dan zijn er geen gesloten, voor hem zijn er geen gesloten deuren. Hij zegt niet, oh, het komt helemaal niet uit, want daar moet nog preken. Ik hoor het ook. Nee, daar wordt niks van mij. Zo is hij niet. Hij breekt dwars door die deuren heen. Komt daar op het uur van het avondoffer. En stond in de midden en zei vrede, zei u. Nou, dan moet ik weer iets bijzonders vertellen. En dat is heel belangrijk, vind ik zelf. Er is ooit in het boek Numeri, hoofdstuk 6, een hoge priesterlijke zegen opgenomen. U kent hem, u hebt hem misschien jaren gehoord. De Heere zegende u, de Heere behoorde u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Die bijzondere zegenteksten uit Numeri. Nu staat ook in die Joodse overlevering, die Talmud waar ik het zo pas over had, dat de hoge priester alleen bij het morgenoffer die zegen uitsprak. Niet bij het avondoffer. En het merkwaardig is nu dat ze gezegd hebben, dat doet de Messias als die komt. Dan gaat hij de grote hoge priester die zegen uitspreken. De hoge priester, zei de overlevering van de Joodse uitleggers, sprak alleen die grote hoge priesterlijke zegenheid bij het morgenoffer. Bij een avondoffer was dat gereserveerd voor de hoge priester die nog zou komen. Voor de toekomst. Dat is heel apart. En wat gebeurt er nu als de Heer Jezus is opgestaan? Wat doet hij als eerste, als hij er bij de discipelen komt? Dat hebben ze 's morgens gemist op het tempelplein. Ze hebben het niet gezegd 's morgens. De Jood, toen die school werd aangeboden, hebben ze dat niet gedaan. En nu doet hij het wel. De Heere zegen u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen en zijn zij zien. Hij laat dus zien wat hij gedaan heeft aan het kruis. Hij laat gezien dat hij doorstoken werd. En dat er bloed en water uit zijn zijde is gestroomd. Hij laat zien dat hij de dood is ingegaan voor jou en voor mij, voor ons. Maar dat hij kennelijk opgestaan is, dat hij leeft. Hij komt in het midden van de discipelen en ze hebben zich verblijd toen ze de Heere zagen. En dat wil ik ook zo graag, dat wij in elke dienst die we hebben verblijd zijn, blij worden omdat we de Heere zien. Omdat we hem ontmoeten. Hem, hij wil zich zo graag openbaren. Hij wil zich heel graag laten zien. Hij wil zo graag laten zien wie die is voor jou. En hij wil je bemoedigen. En ze waren gewoon hartstikke blij. Ik snap het wel, ze waren hem kwijt. En ze hebben gedacht, nou het is even over. Maar nu is hij er weer. Nou Maria had het idee, nou hou ik hem zo vast, dan laat ik hem nooit meer lopen. Dat kan ook niet. Maar het kan wel zo zijn dat jij vandaag kunt zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u uzelf aan ons wilt laten zien. En dat wij blij mogen worden omdat we u zien. U bent degene die leeft. U bent degene die gestorven is, ja. U bent degene die begraven is, ja. Maar u bent ook degene die leeft, die nu leeft om voor ons tussen beiden te treden. En wat bijzonder is in dit kleine stukje van Johannes 20 is, en nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zij ontvangt Heilige Geest. Daar wil ik ook even bij stilstaan. Toen de eerste mens geschapen is, dat was Adam, de mens, zijn naam betekent ook de mens. Toen was daar iets door God gecreëerd en toen heeft God in hem of op hem geblazen. En zo werd Adam een levende ziel. Daarna is dat nooit meer gebeurd. Zou Adam ook geblazen hebben op zijn kinderen? Ik veronderstel van niet. En nu komt het moment dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En hij zich openbaart bij de discipelen, laat zien wie die is. En dan blaast hij op hen. Waarom doet hij dat? De uitstorting van de Heilige Geest, dat moet nog komen op de Pinksterdag. Daar gaat het ook niet om. Maar hij zegt, ik blaas op jullie. Zoals God ooit Adam de levensadem inblies, zo blaast de Heer Jezus de levensadem Gods geest in jou in. Dat doet de Heer. Hij maakt je leven een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het is over. Het is totaal anders. Echte wedergeboorte is leven uit God. Dat is wat hier bedoeld is. En dit is zo uniek dat je bij de opstanding van de Heer Jezus mag denken aan. En toen is hij gekomen en hij heeft zichzelf laten zien. Hij liet zijn handen zien. Het is door het kruis gebeurd. Niet door een andere weg. Het is door het kruis gebeurd. En ze waren blij en hij heeft hen het leven gegeven. Leven uit God. Leven tot in eeuwigheid. Die 80 jaar van ons, die kunnen nog voorbij gaan. Misschien met 82 is het over, of met 83. Of veel korter. Maar dit is het eeuwige leven. Dit gaat nooit meer weg. Als je gelooft in de Heer Jezus, krijg je het eeuwige leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon, opdat iedereen die hem gelooft, eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Dat is wat hier ingeblazen wordt. Nog voor de uitstorting van de Heilige Geest horen de discipelen hem dit zeggen. En dat is apart. Dat is echt apart. Paasdag. Voor mij, het is de schoof. Het is het begin van de nieuwe oogst. Vroeger was het gerst. Nu is het de Heer Jezus. De eersteling Christus. Hij is de eersteling. En nu zijn wij hier. En we gaan hem na. We gaan ook naar hem toe. We zullen daar zijn waar hij zelf is. Wat een prachtig vooruitzicht. En in die tussentijd wil hij zichzelf aan jou openbaren. Nog een keer, je moet zelf de deur open doen als het om tot geloof komen gaat. Dat moet je zelf doen. Dat kan een ander niet voor je doen. Jij moet de deur van je hart openen. En je moet misschien, mag ik dat met Billy Graham zeggen, ja, kom binnen, Heer. Kom binnen, Heer. Hij staat aan de deur van je hart, als je dat niet hebt, om je echt uit te nodigen om de deur open te doen. Maar als het gaat om de openbaring van de Heer Jezus, dat komt pas nadat je tot geloof gekomen bent. Dat kan ook alleen maar als je de Heilige Geest hebt, omdat het geestelijke dingen zijn die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Maar dan zijn er geen gesloten deuren. Dan is elke gelegenheid voor hem genoeg. Hij breekt door alles heen. Door jouw protocollen, zoals ik zei, door jouw agenda en door jouw werk en door jouw nare of mooie gewoontes. Hij breekt dwars door alles heen. Dat is de Heer Jezus. En dan wil hij zichzelf aan jou openbaren. En dan heb je het geweldig. Dan heb je het bijzonder. Dan heb je zegen. En dan blaast hij op je en ontvangt Heilige Geest. Dan heb je dat leven uit God. Het is dat eeuwige leven. En mooier kan niet. En beter kan ook niet. Het is heel duur, want hij betaalde de hele en de volle prijs. Het was zijn leven. Het was zijn losprijs die hij betaalde. En jij hoeft niks te betalen. Je mag alleen jezelf aan hem geven. En dat is overgave. Pasen is, Heer Jezus, dank u wel. En nu willen we ons aan u toevertrouwen. Aan u overgeven. We willen met u verder. En voor u ook verder. We prijzen u, Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat we zo een heel klein stukje uit de Bijbel voor ons hebben. Op deze eerste paasdag. We mogen denken aan wat er toen op die eerste dag, de dag na de Sabbat, gebeurde. Toen er mensen waren die met een bundel aren, een schoof koren, naar het tempelhuis gingen. En daar stonden ze. En we voelen nu aan dat de brief aan de Hebreeën waar is. We moeten niet in de stad zijn, we moeten buiten de stad zijn. Laten we tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En dat zal misschien smaadheid opleveren, dat zal misschien onbegrip opleveren. Maar we willen u danken dat we bij hem uitkomen. Hij is daar. En hij wil ons zichzelf laten zien. Als er iets moois is van Pasen, dan is het dat hij zichzelf aan ons wil openbaren. En als dat gebeurt, als we iets van hem zien, iets van die glorie, iets van die schoonheid, dan worden we blij. Dan worden we gelukkig. En als we zijn zegen krijgen, dan is het helemaal het einde. We danken u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen, Vader.